lezen we het evangelie over de Heilige Geest uit Johannes 16. We lezen daarvan de versen 1 tot en met 15. Johannes 16, 1 tot en met 15.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, nog mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw harten vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik wegga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog veel dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt u nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u verkondigen.
Zoals de komst van de zaligmaker ook werd beloofd en na vele eeuwen ook is die belofte vervuld, zo heeft de Heere Jezus ook de belofte gegeven van de Heilige Geest. En die is ook vervuld. Een belofte die ook in deze tijd, al is de tijd donker en zijn er veel zorgen, nog steeds kracht heeft. De belofte van de persoon en het werk van Gods Heilige Geest. Die uitgaat van de Vader, maar ook uitgaat van de Zoon. Daar is in het jaar 325 over gesproken in Nicea. En deze geloofsbelijdenis wat uitgebreider dan de 12 artikelen, hebben we zojuist gehoord. Dat het gaat over de Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Het is de Geest van de Zoon. Door de Zoon verworven, maar hij is ook precies hetzelfde als de Zoon. Een andere persoon, toch dezelfde. Een trooster. We willen over zijn komst en het werk van de Heilige Geest nadenken naar aanleiding van vers 14. Die zal mij verheerlijken. Die Geest dus zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Het gaat dus met Pinksteren ook om de Heere Jezus. Met kerst natuurlijk. Denken we aan zijn geboorte. Met Goede Vrijdag en Pasen, aan zijn lijden, sterven en opstanding. En met Pinksteren denken we ook aan de Heere Jezus. Daar zorgt de Heilige Geest voor. De preek, de eerste Pinksterpreek die gehouden werd, ging over de Heer Jezus. Het was een eerlijke preek. Ook een heerlijke preek, ja, want het is elke preek over de Heer Jezus, maar ook eerlijk. Eerlijk naar de mensen toe. Want de Christusprediking is dan ook altijd echt een ontdekkende prediking. Het is niet apart dus, hè? Een ontdekkende prediking die vooraf gaat en dan eindelijk komt er een Christusprediking. De Christusprediking zelf is al ontdekkend. Het laat ons zien wie hij is tegen de achtergrond van wie wij zijn. En als er gezegd wordt, je kunt niet gelijk met Christus beginnen. Ik snap wel dat dat soms gezegd wordt en waarom. Maar Filippus, die naar de eenzame weg tussen Jeruzalem en Gaza werd gestuurd. En daar een zwarte man tegenkwam op zijn wagen. Die hardop de profeet Jesaja las. En zich afvroeg, wat staat hier eigenlijk? Dat is mooi als je zo de Bijbel leest, hè? Wat staat er eigenlijk? Wat wordt er eigenlijk bedoeld? Wat zegt de Heer eigenlijk hier? Dat is mooi als je zo de Bijbel leest. Ja, deze man kreeg het evangelie te horen, want Filippus die verkondigde hem van die uitgaande van die schrift terstond Jezus. Terstond, ja. Hij zei niet, nou, ik zal eerst een treurig verhaal vertellen van hoe het gegaan is met ons mensen. Ja, nee, hij is gelijk bij Christus begonnen, bij het treurige verhaal van Christus. Christus die moest lijden en sterven. En waarom? 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 Ja, vanwege de zonde. Onze zonde. Vanwege onze val. Onze val. Het heeft er altijd mee te maken. Je kunt niet het een prediken en het ander niet. Dat gaat niet. Het hoort bij elkaar. Christus verheerlijken, dat doet de Heilige Geest. En dan moeten we het ook wel even over zijn vernedering hebben, anders dan begrijpen we niets van het werk van de Heilige Geest. In zoverre je daar overigens iets van begrijpen kunt hoor, want het is een wonderwerk natuurlijk, hè, het werk van de Heilige Geest. Maar dan moeten we het ook wel even over Jezus' vernedering hebben. Dus de punten. De Geest verheerlijkt Christus, dat is onze tekst. En dan hebben we het eerst over Jezus' vernedering op de aarde. Dan over Jezus' verhoging in de hemel. En dan over Jezus' verheerlijking in mijn hart. Ja, daar gaat het om. Ik hoop u ook dat het daarom gaat. Jezus, groot gemaakt in mijn hart. Hoe oud we zijn, hoe jong we zijn, we hebben het allemaal nodig om Christus te leren kennen. Wie Jezus heeft, heeft het leven. En wie hem niet heeft, heeft het leven niet. De Bijbel is erg eenvoudig. Ja, de Heer Jezus is vernederd. Dat is onze eerste gedachte, maar daar gaat het niet zozeer over. Wel even zeggen, hij is vernederd op een vreselijke manier door mensen, zoals alleen maar mensen dat kunnen. He? We lezen soms afschuwelijke en afgrijzelijke verhalen van mensen die gemarteld worden. Die worden op een gruwelijke manier vernederd. Ook nu op dit moment, nu wij samen in de kerk zitten. Ja, ook nu. Vernederd, geplaagd, geslagen, verwond, getreiterd, bespuwd, gedood. Dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd, ja. Ja, en als er geen bekering komt, dan zal de Vader al die mensen dat gruwelijk betaald zetten. Want wie aan de Zoon komt, die komt aan de Vader. Maar daar gaat het dus in de vernedering van de Heer Jezus niet om. Het gaat, als we het hebben over zijn vernedering, over de vernedering die hij zelf gewillig heeft ondergaan. Dat is heel wat anders. Hij is een trap gegaan, van boven naar beneden. De trap der vernedering, zo leren we op de catechisatie. Als je bovenaan die trap staat, je kijkt naar beneden, dan eis je ervan hoe diep dat is. Je kunt de onderkant niet zien, de onderste tree. Zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis. De nederdaling ter helle, dat is niet de laatste trap. Nee, niet de laatste, wel de laagste trap, dat wel. De laagste trap, de nederdaling ter helle. Vandaar dat ik zei, je kunt de onderste treden niet zien, want de hel schijnt nogal diep te zijn. Ja, als ik alles goed begrepen heb uit de Bijbel. diep. Heel diep. En dat is hij gewillig gegaan. Hij werd er niet toe geprest. Ook niet door de vader. Nee. De vader eiste wel betaling voor de zonde. Maar van mij dan, hè? Van mij. Ik heb zonde, ik heb schuld, hij niet. Hij eist het van mij. Maar Jezus treedt op als een borg. Uit medelijden met arme mensen die alleen maar schuld kunnen maken. Heeft hij het op zich genomen om die schuld te dragen. Hij heeft zichzelf vernederd, vernietigd, staat er eigenlijk in Filippenzen 2. Dan blijft er niet veel van je over, denk ik zo dan maar. Hè? Vernietigd. Terwijl hij God was. Ja, dat is hij ook gebleven natuurlijk. Maar hij heeft ook een menselijke natuur aangenomen. En daar hebben we het dan over. Die heeft hij vernederd, vernietigd. Want de menselijke natuur had gezondigd. Daarom. Maar wat een weg is dat voor hem geweest. Een smartelijke weg. Ja, die vernedering. Hij heeft het wel op zich genomen, maar niet zoals wij wel eens dingen op ons nemen en zeggen, oh, dat doen we wel even. En als we dingen niet kunnen, dan zeggen we dat geen eens. Laat een ander het dan maar doen. Maar Jezus heeft het op zich genomen, het allermoeilijkste. Er is nooit een leven geweest dat zo moeilijk is geweest als dat van Jezus. En er is ook nooit een leven geweest dat zoveel gevolgen heeft gehad dan dat leven van Jezus. Ja, Adam de eerste, zijn zonde heeft veel gevolgen gehad, maar van Jezus nog meer. Er is nooit een leven geweest dat zo geslaagd is dan zijn leven. Je hebt mislukte levens, hè? Toch, die zijn er. Mensen die een mislukkeling worden in het leven. Maar dat is hij niet geweest. Hij heeft aan het einde van de weg gejuicht. Het is volbracht. Een held, hè, is hij. Een held. Hij heeft zichzelf vernederd. En dan, dat is het eerste wat ik zeggen wilde, naar aanleiding van de tekst. Dan krijg je het tweede, en daarna is hij verhoogd. Dat heeft hij ook niet zelf gedaan. De Vader heeft hem verhoogd. Dat was het loon. Ja. Daar keek hij ook naar uit. Hij had soms heel diep heimwee. Ik weet niet of u dat wel eens hebt. Ik heb het wel eens gehad, heimwee. U misschien ook wel, hè? Of kinderen in de kerk weten ook wat het is. Je mag logeren. En als je er eenmaal bent, dan denk je, oh wee. Hè? En bij het ver van huis, dan krijg je heimwee. Jezus had dat ook. Hij heeft in het laatste gebed, het hoge priesterlijke gebed, vlak voordat hij de zware gang van lijden en sterven zou gaan, gezegd: Vader, verheerlijk mij. Zie, hij bidt erom. Hij bidt erom. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had vroeger. Heel vroeger. Toen de wereld er nog niet was. Toen. Geef me dat terug, Vader. Het is hier op aarde zo koud. En zo donker. En de mensen doen zo lelijk. Ja, dat heeft hij gevraagd. Heimwee. Nou, dat heimwee, daar is een eind aan gekomen. De Vader heeft hem verheerlijkt. Dat heeft de Vader gedaan als loon op zijn werk. En wat een heerlijk loon is dat geweest. Hij werd opgenomen in de hemel en mocht zitten aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige. Een ereplaats, omdat hij zo diep gebogen had. Ja, een trap naar boven. Als je onderaan die trap staat, die trap is zo hoog. Je kunt de bovenkant niet zien, zo hoog. Want de hemel is hoog, heel hoog. Als ik het goed begrijp, heel hoog. De hoogste plaats, hogere plek is er niet. Nee, en die is voor de Heer Jezus. Dat heeft hij nou echt verdiend, weet u niet? Ik gun het hem zo. Ik zeg het wel eens van mensen van wie ik geloven mag dat ze een goede ruil hebben gedaan. Ja, ik gun het die man, ik gun het die vrouw. Ik gun het vooral de Heer Jezus. Want hij heeft de hemel echt verdiend. De rest niet. Nee, de rest niet hoor, die er is. De rest niet. Hij wel. Hij heeft de hemel verdiend. Hij heeft de hemel verdiend ook voor anderen. Daarom zijn verhoging is gelijk de verhoging van de kerk. En daar kom ik zo dan ook nog op. Dat leert mij de Heilige Geest. Zijn overwinning mag ik indelen door het geloof. Zoals ik ook moet delen in de val van mijn eerste vader, Adam. Dat is het wonder. Dat leert mij de Heilige Geest. De Zoon verheerlijkt door de Vader. Maar in onze tekst gaat het toch over een andere verhoging. Een andere verheerlijking. Een werk dat de Heilige Geest doet. De Heer Jezus heeft in hetzelfde gebed waarin hij zijn heimwee uitsprak naar de Vader ook gezegd: de Geest die komt, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen, want ik heb nogal wat. Ik ben een bron, een fontein van goed. Hij neemt het eruit en hij zal mij verheerlijken. En dan gaat het ook niet buiten een zondaar om. Wij hebben niet het toekijken als Jezus verheerlijkt wordt. Ja, ook wel. Maar het is ook iets anders wat hij geeft. Namelijk dat we erin mogen delen door het geloof. En daar zorgt dan de Heilige Geest weer voor. Als u vraagt nu, hoe gaat dat dan? Ja, hoe gaat dat dan? Dat leert ons de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft gezegd dat de Heilige Geest komen zou. Ik zal u geen wezen laten, zei hij tegen de discipelen die bedroefd waren. Die dachten, nu verliezen we onze meester. Ik zal u geen wezen laten. En dan denk je al gauw aan de wederkomst, hè? Ja, ik kom weer terug, maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, ik kom heel gauw terug. Over 50 dagen, zoals we vanmorgen ook hoorden, na de opstanding, dan kom ik terug. Hij bedoelt dus de Heilige Geest, maar ook zichzelf. Ik kom terug. Jezus komt terug. Dus als het gaat over het wonen van de Heilige Geest in mijn hart, gaat het over het wonen van Christus in mijn hart. En hij komt, ja zeker, hij komt terug, dat ook, op de wolken des hemels. En de Heilige Geest die zal als de vriend van de bruidegom ervoor zorgen dat de bruid gaat verlangen. En daar kunt u zichzelf vanmiddag op onderzoeken. Als u graag wil weten of u bij die bruid behoort, dan kent u het verlangen naar de bruidegom. Maar daar hoeft u zelf niet voor te zorgen, daar zorgt de bruidegom voor. Ja, mooi hè, daar zorgt de bruidegom voor. Of de geest van de bruidegom, die zorgt ervoor. Die zal mij verheerlijken, de Heilige Geest. Hoe doet de Heilige Geest dat? Heel gewoon. Wij kunnen moeilijk doen, ook moeilijk zijn. God is het niet. God is niet moeilijk. De Heilige Geest ook niet. Hoe werkt hij? Wel, de Heer Jezus zegt, hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Verkondigen. En dat woord kom je steeds tegen in dit stukje wat we gelezen hebben. Verkondigen. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij preekt. Ja, zie je wel dat hij net als de Heer Jezus is, die preekte ook al. Hij preekt. U ziet nou wel een mannetje op de preekstoel staan, maar het is de Heilige Geest die preekt. Die komt met het woord. Ja, hij gebruikt er dus middelen voor, maar die middelen vallen één voor één weer weg en dan komen er weer andere. En dan de Heilige Geest die blijft. Dat is de verkondiger van het evangelie. De Heilige Geest. Oftewel, Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Hij werkt door woord en geest. Hier moet u dus zijn. Zei u net van de Heilige Geest? Ja, dat is wel een beetje moeilijk. Hoe leg ik dat uit aan mijn kinderen? Wie is nou de Heilige Geest eigenlijk? Moet je je daarbij voorstellen? Ja, God is ook al een geest, God de Vader. Maar ja, bij een vader kun je nog wel het een en ander voorstellen. Bij de Zoon ook wel. Is ook op aarde geweest trouwens. Maar wie is nou de Heilige Geest? Nou, die is een prediker dus. Hij preekt. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat is gebeurd op de Pinksterdag. Petrus ging preken. Zijn eerste preek eigenlijk. Ja, hij was al met andere discipelen het land doorgegaan en had verkondigd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat moesten ze doen een poosje, hè. Maar nu ging hij echt preken en we kennen Petrus niet meer terug. Ja, wat is er nou veranderd met Petrus? De Heilige Geest die woont in hem, met kracht, die gebruikt hem om te preken. En dan preekt hij op die Pinksterdag voor een talrijk gehoor. En toen is er iets gebeurd wat niet altijd gebeurt bij een preek. Duizenden kwamen tot bekering. Zou het vandaag kunnen dat we allemaal hier, of voor het eerst, of opnieuw, nu, tot bekering komen, tot kennis van de waarheid, tot kennis van Christus, tot kennis van onszelf? Of zegt u, ja, dat kan eigenlijk niet. Tuurlijk kan dat niet. Zie je het al? Het zou heel bijzonder zijn. Nou, en wat denkt u dan van die eerste Pinksterdag? Het waren allemaal vrome Joden, nou, die zijn wat hoor. Goddeloze mensen zijn wat. En vrome mensen ook. Voordat die tot bekering komen, moeten ze heel wat inleveren. Loslaten. De hele godsdienst opgeven. Maar dat gebeurt niet 1, 2, 3 jaar, behalve als de Heilige Geest dan werkt. Dan gebeurt het. De Heilige Geest die neemt af wat we missen kunnen. Dat is dus geen gemis. Nee, is geen gemis. Hij geeft wat we niet missen kunnen. Kennis van Christus. Waarom zou het zijn dat er binnen de kerken toch ook zo weinig Godskennis, zelfkennis, Christuskennis is. Dat mensen gewoon jaar in, jaar uit dezelfde blijven. Ik ontmoet nog wel eens mensen uit vorige gemeenten, 20, 30 jaar geleden. En dan zie ik tot mijn schrik dat die mensen precies hetzelfde zijn gebleven. Ja, ze zijn wat ouder geworden, tuurlijk. Ik zelf ook. Zo gaat dat. Maar ik bedoel innerlijk, hè. Ze praten nog net zoals vroeger. Overal over dus, maar niet over het ene nodige bijvoorbeeld. Waar zou dat nou aan liggen? Sommige mensen zeggen, ja, de geest werkt niet meer. Ik denk dat je met zo'n uitspraak heel erg moet oppassen. Ik denk dat wij niet werken. Moeten wij dan ook werken? Ja, natuurlijk. Wat dacht je? Vanmorgen hoorden we dat ook al. Die geest die kwam ze zomaar niet aanwaaien. Hij was beloofd en op die belofte werd gepleit en gevraagd. De Heere Jezus Die zegt met deze woorden ook zoveel als u hebt hem nodig, want u kent mij niet wie ik ben. Waarom ik op de aarde kwam. Wat ik eigenlijk heb gedaan hier. Waarom het moest gebeuren. Jullie begrijpen er helemaal niks van. Jullie hebben het me tot het laatste moment, dan heeft hij het over tegen de discipelen, tegen willen houden. Want jullie begrepen er niets van. Dat jullie gered moesten worden. Dat je van je schuld verlost moet worden. Dat snapten jullie gewoon niet. De Heilige Geest die leert het je. Er zijn nog een hoop mensen die het niet snappen. Maar waar ligt dat aan? Ja, en ook wel mensen die trouw naar de kerk gaan. Nou ja, dat is goed. Moest er nog eens bij komen dat je dat niet deed. Hè? Ja, maar je naar de kerk gaan is niet de middelen gebruiken. Hè? De middelen gebruiken is biddend naar de kerk gaan en biddend je plaats innemen. En luisteren met het gebed, Heere, zegen uw woord aan mijn ziel. En als u niet gelooft dat het voor u kan, dan bent u een ongelovige. De Heilige Geest, hij zal het uit het mijne nemen. Dat is een mooi beeld eigenlijk. Hè? Je moet denken aan een waterput. We hebben een oma vroeger op Urk thuis, die had achter het huis een waterput. We mochten daar niet alleen bij komen, het was gevaarlijk. Het was gewoon een stenen bak met een deksel erop. En als die deksel wegnam, dan keek je zo de diepte in. Dan zag je in de diepte water. En eens in de zoveel tijd, dan haalden ze rond een emmertje naast met een touw aan de muur. En dan liet ze dat touw dan zakken zo. Hè. Ging naar beneden, deed ze een beetje heen en weer. Zodat het water in dat emmertje kwam. En dan haalden ze het weer naar boven. Ze had hele sterke armen, mijn oma. Die haalden ze naar boven. En dat gebruikten ze dan voor de was, bijvoorbeeld. Wasmachine had ze niet. Ik weet niet of die nou bestonden toen, maar in ieder geval, zo'n beeld moet u voor ogen zien. De Heilige Geest, die put. Die put. Er is een bron, en dat is Jezus, en daar put hij uit. En onder de preek, dan haalt hij dat emmertje naar boven, zo. Ja, en dat water, dat is het water des levens. Hij laat dus Christus zien, in zijn heerlijkheid. In zijn noodzakelijkheid. Wij hebben hem nodig. Wij hebben hem nodig. Wij hebben hem allemaal nodig. In zijn gewilligheid. Hij wil. Hij wil. Nee, het ligt nooit aan een mens. Ik bedoel, het ligt nooit aan hem. Als een mens niet gered wordt. Het ligt nooit aan hem. Nooit. Nee. Nee, nooit. Nooit. Ligt altijd aan jezelf. De Heilige Geest put uit Christus en het is een rijke bron. Daar kun je zoveel over vertellen over de Heer Jezus Christus. Dat hij gewillig was om de straf te dragen. En wij ongewillig om de straf te dragen. Wij mopperen onder de gevolgen van de zonde. Laat staan als we gestraft zouden worden. Wat zouden we schreeuwen als we naar de hel moesten. Die diepe trap. Die diepe trap, hè. We zeggen het wel vroom dat we niks verdiend hebben. We meen er soms helemaal niks van, hè. De Heilige Geest leert ons dat het, leert het ons verstaan. Door het woord, door de prediking. Door een eenvoudige preek, waar dan ook over, laat de Heilige Geest ons zien dat wij gered moeten worden. Dat wij gewassen moeten worden van top tot teen. Dat laat de Heilige Geest ons zien. En als hij het je laat zien, dan geloof je het. Dan geloof je het. Dan zeg je, oeh, ben ik zo vuil. Hij gaat ook door met zijn werk, hoor, want je denkt soms dat het op een gegeven moment weer over is. Dat je een goed mannetje wordt, of een vrouwtje. Dat denk je soms. op een dag bij een heilige, hè? Wat denk je? En dan kun je het zonder Christus. De Heilige Geest die bewerkt je zo dat je geen dag zonder Christus kunt en dat je niet durft te leven met hem, laat staan te sterven zonder hem. Christus moet je hebben. Hij overtuigt van zonde, ook van gerechtigheid, dat er gerechtigheid is, maar niet in mij. Wel nee, mensen komen erbij. In hem. En in hem alleen. Alles wat ik niet heb, dat heeft hij. En wat ik niet ben, dat is hij. En dat maakt hem zo aantrekkelijk. Je had jezelf leren kennen. Maar ook tegen die achtergrond, Heer Jezus Christus. En dat hij dat nou wilde doen, hè. Ja. En dat zij zijn leven wilde geven tot een offerande. We hebben het met het hemelvaartsweekend met de jongelui ook nog even over gehad, hè. Hoe erg de Roomse kerk tegenwoordig is. Altijd al geweest is, bedoel ik. De Roomse kerk, hè? Ja. Dat kon je zien bij de begrafenis van Paus Franciscus. U ziet daar het Pietersplein voor u, hè? Al die mensen met die rode gewaden, dat zijn de kardinalen. Dat zijn ook zo'n beetje heiligen in eigen oog dan, hè? Ja. En die hebben dan allemaal gebeden tot de heiligen in de hemel. Heb je het niet gehoord? Ze hebben allemaal gebeden tot allerlei heiligen in de hemel. Zelf hebben die heiligen geen woord gehoord ervan. Maar waar het mij om gaat is dat ze heel brutaal één persoon passeerden die dag. De grote voorbidder. Jezus Christus is zijn naam. Maria wordt de machtigste voorbidster genoemd. Het is helemaal niet dat mens. Christus is het. De machtigste, de enige voorbidder. Naar hem moet je vragen. Dat leert de Heilige Geest, hè? Als het gaat om voorbeden, bij hem moet je zijn. Voor je arme ziel. En voor het lot van je kinderen en je kleinkinderen. Er is een adres. Heiligen. Jongen, jongen. Heiligen. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? Ze zijn allemaal uit genade zalig geworden. Als het tenminste heiligen zijn die naar de schriften door de geleefd hebben en door de geest zijn geleid. Want ja, ik weet het allemaal niet hoor. Of dat allemaal heiligen zijn die door de Roomse kerk heilig worden gemaakt. Je moet iets gepresteerd hebben en word je een heilige. Nou, dan zal ik het nooit worden. En u misschien ook niet, maar Christus, ja, Christus, die heeft wat gepresteerd. Heel de wet gehouden, 24 uur op een dag, heel zijn leven lang, voor mij, die dat niet voor mekaar krijg. Gerechtigheid aangebracht en hij is verheven door de Vader tot voorbidder. Als hij zit aan zijn rechterhand, dan zit hij daar niet stil. Hij is daar de voorbidder. Hij leeft daar om voor zijn volk te bidden. En dat volk, dat is een volk dat vraagt, Heere, bid voor mij. Red mij, denk aan mij, wees mij genadig, ontferm u over mij. Dat is het volk waarvoor hij bidt. En hij hoort het. Hij hoort het als hij roept. Oh ja, hij is niet doof hoor. Ook niet dood. Hij hoort het. Zijn oor vat het gelijk op als er iemand is. Al is het een zucht die roept. Heere, help me alstublieft. Ik ben in nood. Ik weet het niet meer. Help me. Ik moet sterven en ik durf niet. Dat hoort hij. Dat hoort hij. Ja. De grote voorbidder. En hij staat als het ware op van zijn zetel om te helpen. Want dat is Christus, hè? Een helper. Maria, de machtigste voorbidster. Ach, de koningin van de hemel wordt ze genoemd. De koningin van de hemel. Als ze het zelf zou weten. Oh, de Roomse kerk, hè? En dan, ja, als je dan sterft, je komt natuurlijk niet gelijk in de hemel, dacht je dat? Oh nee, daar ben je te slecht voor. Ook Paus Franciscus is niet gelijk naar de hemel gegaan. Je komt in het vagevuur. Je moet nog van alles en nog wat gereinigd worden. Dat was ook weer een hele grote belediging voor Jezus en zijn offer. Hij heeft een offer gebracht dat door God is aangenomen. Door God is goedgekeurd. Een offer dat niet meer over hoeft gedaan te worden. Maar ook niets bij hoeft. Waar je met al je zonden ook niets van af kan doen. Want de kracht van dat offer, dat kan niet. Hoe is het mogelijk, hè? En dan dat idee van je moet eerst nog gezuiverd worden. De islamieten die denken er ook zo over. Hè? Je kunt zelfs uit de hel gered worden. Dat is het islamitische geloof. Je zit er dan al een tijd. Maar als je daar voldoende gezuiverd bent, dan mag je naar de hemel. Ja. Alleen het bloed. Alleen het bloed van Jezus reinigt mij van al mijn zonden. Echt ook. Maar ook alleen het bloed. En daarom ook. De Heilige Geest verheerlijkt hem. Zodat je gaat zien. Hij alleen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Zijn gerechtigheid redt van de dood. Zijn voorbeden moet ik hebben. Heer Jezus, wees mijn middelaar. Mijn borg. Kom voor me op. Laat me niet alleen. Maar help mij. Dat is wat de Heilige Geest ons leert. En de Heer Jezus is zoveel, hij blijft me putten met zijn emmertje. Uit de Heer Jezus, als je hem leert kennen, als de hoogste profeet die je voor, niet voor de gek houdt, maar die je de waarheid vertelt. Die het woord open doet gaan, zodat je het woord gaat verstaan. Zodat je naar het woord gaat leven, zodat je het woord gaat lief krijgen. De hoogste profeet die je onderwijzer wordt, waar je achteraan loopt als een domme discipel. Maar zo blij bent dat hij zo wijs is en alles weet. En dat hij die enige hoge priester is. Die in eeuwigheid volmaakt al degenen die door hem tot God gaan. Hij is de weg, hè. Er is een deur naar de zaligheid. Eén deur maar, hoor. Dat is wel waar. Ja. Is maar één deur. Maar die deur, die is er. En dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. En aan die deur moet je kloppen. Klop maar. En u zal open gedaan worden. Roep maar. En hij zal antwoorden. En als je dan opeens een stemmetje van binnen hoort. Ja, maar jij bent nog 80, dus dat kan voor jou niet meer. Dan is dat niet een stem van de Heilige Geest. Want die spreekt door het woord. En in het woord staat nergens dat het voor mensen van 80, die inderdaad dus 80 jaar gezondigd hebben, niet kan. Als u een plek weet waar het staat, moet u het nu zeggen. Is er niet. De Heilige Geest spreekt door het woord. En in het woord staat, en ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Het is wel waar dat u zegt, ja, ik ben 80 jaar, of zegt u dat misschien tegen uzelf? U voelt zich een beetje te groot ervoor om op je knietjes te gaan voor die deur. En om te kloppen als een bedelaar. Je komt zeker liever met een geschenk aan de deur om hem wat aan te bieden. Zo durft u misschien wel te gaan, ja. Hem iets aanbieden. En ja, wat moet je hem nou aanbieden? Christus heeft alles wat hij u aanbiedt. Ja, hij biedt u aan. Ja, één deur tot de zaligheid. Christus is ook de koning. De koning, hè. En als de Heilige Geest put door het woord, uit het werk van de Heer Jezus en zijn persoon en we zien hem als de koning, dan kunnen we soms de wereld aan. Nu, zonder dat je hem ziet, dan kan ik de wereld niet aan en denk, oh wee, wat gebeurt er allemaal? Gaat niet goed? Nee, het gaat niet goed hoor. Wat gebeurt er allemaal? Oh, mijn kinderen, mijn arme kinderen en kleinkinderen, wat moeten die nog allemaal meemaken? En dan ga je je zorgen maken over mensen zoals Poetin. Wat wel een boef is natuurlijk, een moordenaar. En allemaal andere despoten die rondlopen in deze wereld. En allerlei dingen die er gebeuren. Je gaat je zorgen maken om dit en dat, ontwikkelingen in de maatschappij. Het gaat niet goed. En je gaat je zorgen maken over de kerk. Nou, daar kan ik ook zat zorgen over maken natuurlijk. Het gaat niet goed. Heeft de Heilige Geest dat u vertelt? Dat het niet meer goed komt met de wereld. Heeft hij u dat gezegd? Dat er alle reden is om bij de pakken neer te gaan zitten en te wanhopen. Ik weet zeker van niet. Dat heeft hij niet gedaan. Of het komt uit uw eigen brein op. Of de buurman van u, die een grote pessimist is, heeft het tegen u gezegd. Maar Christus zegt zoiets niet door woord en geest. Hij zegt, bij mij is alle macht in hemel en op aarde. Alle macht? Nou, dat is alles dus. Wat hoef ik dan? Wat moet ik dan? Wat zal ik dan? Wat ben ik dan? Ik verlaat mij op hem en zeg, o koning, red mij, bewaar mij, bescherm mij, breng me thuis. Ja, als de Heilige Geest aan het putten is, dan kan er nog veel meer gezegd worden. En ik eindig met één voorbeeld. En dan gaan we naar het einde van de preek. Morgen is er weer een dienst. Hij is ook de bruidegom. Ja, de bruidegom. En de Heilige Geest, ja, ik bedoel de Heer Jezus dan, hè, die is de bruidegom. En de Heilige Geest is de vriend van de bruidegom. En de Heilige Geest kent ook een verlangen. Aan het eind van de Bijbel hoor je hem roepen, hè, de Heilige Geest. De Geest, samen met de bruid, die roepen. Wat roepen ze dan? Kom! Kom! Dat roept de Heilige Geest. Wie roept hij dan? Ja, dus de Heer Jezus. Kom spoedig. Ik kan wel zeggen, ja, dat is wel 2000 jaar geleden dat de Heer Jezus gezegd heeft, ik kom spoedig. Maar ja, je moet wel begrijpen dat er al 2 van de 3 stappen zijn gezet, hè, op weg naar de wederkomst. De eerste stappen zijn geboorte, de tweede is zijn hemelvaart. Zit er aan zijn rechterhand dus en het zenden van zijn geest. En de derde stap is zijn wederkomst. En in die tussentijd, hij is dus wel onderweg. Hij heeft al 2 stappen gezet. Hij is onderweg. Maar, ja, u hebt wel gelijk als u zegt, het duurt wel lang. Ja, voor ons mensen is dat natuurlijk wel een hele tijd, 2000 jaar. Ja, maar dat ligt aan het verlangen van de bruidegom. Naar zijn bruid. Ja. Hij wil een mooie bruid. Een bruidskerk wil hij. En bij de bruid denken we aan 1 persoon. Maar wij in de schrift mogen we denken aan de kerk. Heer Jezus de bruidegom. En hij verzamelt zijn bruid. En wat doet de Heilige Geest? Die geeft ons door de prediking verlangen naar de bruidegom. Dat is er van nature niet. Ja, verlangen wel, maar niet naar de bruidegom. En de Heilige Geest doet ons hunkeren. Niet naar de dood. Nee. Wie naar de dood hunkert, die is gek. Maar naar het leven. Het leven. We gaan hunkeren naar het leven. Dat doet de Heilige Geest. Naar de bruidegom. Je zou hem zo graag willen zien. He? En je zou hem zo graag willen omhelzen. Hem verheerlijken. Hem groot maken. Zeggen, o Heere, nou zie ik u. U bent het die mij gered heeft van de dood. U bent degene die aan het kruis is geweest voor mij. Eindelijk zie ik u. En ik aanbid hem. En ik val voor hem neer. En ik vond in die kroon op mijn hoofd maar niks. Die hoort bij hem. En ik leg die kroon aan zijn voet. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Ik ga hem eren en prijzen. Och, die dag, als hij wederkomen zal, dan zegt de schriften, dan zal alle knie zich buigen. De meest stijve knie zal zich buigen. En de tong van een ieder zal hem prijzen. Maar voor velen is het te laat. Moet je hier leren namelijk. Hem eerbiedigen. Maar wie het hier leert, die wil het daar eeuwig en altijd doen. En dat zal ook gebeuren. Het verlangen van de vriend van de bruidegom, de Heilige Geest, is zo groot dat hij ook roept. Kom! Kom, Heere Jezus! En de Heere Jezus hoort het. Hij hoort de stem van zijn vriend. En de vriend is zo sterk. Die zet ook de bruid in lichte laaien. Die gaat ook roepen. Was het maar meer, zei u? Ja, vind ik ook. Was het maar eens vaker en echter? Ja, vind ik ook allemaal. Maar u gaat het leren. Want er staat aan het eind van de Bijbel. En de geest en de bruid. Ja, de geest voorop, die leert het mij. Ik moet alles leren. Echt alles. De geest en de bruid zeggen, kom, Heere Jezus. Wil u weten of u hoort bij de bruid, dan kent u het verlangen. Ik las het verhaal, ik heb het op rijm gezet, van een jong stel. Het is in de middeleeuwen. Hij moest mee met de kruistochten naar het Midden-Oosten, waar Israël is gegaan. En hij zei tegen zijn meisje, ik kom terug hoor. Ja, ik kom terug. En dan trouwen we. Dat was een hele mooie belofte. En hij zag er naar uit. Zij ook. En ze heeft aan de Gallische stranden een vuur doen ontsteken. Tegen de tijd dat hij weer terug zou komen. Als een bewijs van haar verlangen naar zijn wederkomst. Mooi verhaal vond ik dat. Ik heb het op rijm gezet. Zij bad, omdat hij moest gaan, vele mijlen. Geef, Heer, hem uw wind in zijn zeilen. En geef dat hij telkens mag weten dat ik op hem wacht en hem niet zal vergeten. Zij heeft aan de Gallische stranden een hooglaaiend vuur doen ontbranden. Zij zorgde ervoor dat het niet werd gedoofd. Zij heeft zijn belofte zo vurig geloofd en sprak telkens weer. Ja, hij komt zoals beloofd. En met dat vuur sprak zij uit. Kom spoedig, mijn vriend. Je verlangende bruid. En toen, op een nacht, kwam hij aan op dat strand. Zij gebeurt, hè? Zij gebeurt. Op dat strand. Van liefde voor haar was zijn hart overmand. Hij vond aan die kust zijn slapende bruid. Zij sliep, ja, zij sliep, maar het vuur was niet uit. Het zei hem, ze wacht mij. Sta op in deze nacht. Ook ik heb dit uur zo innig verwacht. Het duurde je lang, maar nu komt toch de dag dat je voor altijd mijn bruid wezen mag. Het geluk van de bruidegom en dat van de bruid is als een oplaaiend vuur en gaat nimmer meer uit. Amen.